een aantal mededelingen, gemeente. Vandaag zal er een extra collecte worden gehouden voor de kerk in Oost-Europa. Tweede mededeling is dat de dienst op Hemelvaartsdag aanstaande donderdag begint om 9:30. En dan hoop ik u voor te gaan. Volgende week zondag zal voor de gemeente voorgaan dominee E. Hakvoort van Meerkerk. En tenslotte, voor de kerkraad legde de volgende kategezant de belijdenis des geloofs af. Leen Albrechts, Kees Arendsman, Peter Arendsman en Lia van Dam, Arjen Baars, Sietske Baars, Marco Born, Rianne Born en John de Geus, Wilma van Erkel en Linda van Leeuwen. De openbare bevestiging zal plaatsvinden op de tweede Pinksterdag, dat alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 77 en daarvan de versen 6 en 7. Wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere en in aansluiting zingen we Psalm 130. Dat is Psalm 130, het eerste vers. Psalm 130, vers 1. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Daarna volgt de schriftlezing, die vindt u deze morgen in de 16e psalm. We noemen u als schriftlezing Psalm 16, na de wet des Heeren. En na het zingen van Psalm 130, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is. Noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen Psalm 16. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken in de welke al mijn lust is. Smarten dergenen die een andere God begiftigen zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk. Tot zover dit gedeelte van het woord van God. Wij willen samen nadenken in verband met de behandeling van een gedeelte van onze Heidelberger catechismus over een tekst uit deze psalm. En dat is Psalm 16, het tiende vers. Waar het woord van God luidt, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En in verband met dit tekstwoord willen we samen nadenken over het slot van zondag 16 van onze Heidelberger catechismus, namelijk vraag en antwoord 44. Daar wordt deze vraag gesteld: waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En dan zegt het antwoord: opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij zijn deze morgen bijeen in uw huis. En dat is goed, omdat het uw inzetting is. Want u hebt het als een recht en als een inzetting gegeven onder uw volk, dat wij wekelijks zouden samenkomen in uw huis om uw woord te horen, om onze harten uit te storten in gebed en in dankzegging, om de liederen van Sion te zingen, om onze gaven te offeren, ja, om alles te doen wat uw woord aan ons voorhoudt. En nu zijn we samengekomen, maar het simpele feit dat we hier zijn is niet genoeg. Het is nodig dat wij met een biddend hart hier zijn en met een ontvankelijk hart. En dat zijn dingen, Heren, die we onszelf niet kunnen geven, die er bij ons van nature ook helemaal niet zijn. En daarom is er alle reden om ons te verootmoedigen in het gebed voor uw aangezicht, om te smeken of u zelf ons een geopend hart wilt schenken. En als ons hart in beginsel geopend werd, of u het steeds meer ontvankelijk wilt maken en wilt openen. En of u ook onze oren wilt ontsluiten, opdat wij mogen horen deze morgen wat de Geest tot de gemeente zegt. En dan vragen we ook of u ons, nu we de mond van u mogen zijn in de prediking naar de gemeente, de lippen wilt openen. Heere, u weet, vanuit onszelf zijn we onbekwaam om dit werk te doen. En niet alleen onbekwaam, het is ook volstrekt onmogelijk om vanaf de kansel één woord tot eer van u voor te brengen. Want we zijn Adams kinderen. Dat moeten ook dominees voortdurend inleven. Aan het stof gekluisterd, en uw woord zegt het, een ziel aan het stof gekluisterd bemerkt uw daden niet. Maar Heere, nu hebt u het gezegd dat mensen die aan het stof gekluisterd zijn. Een van uw knechten zei het zo: mensjes uit het stof verrezen, geroepen worden om uw woord te brengen. Daar hebt u geen engelen voor gebruikt, maar daar wilt u zondaren voor gebruiken. Dat is uw eigen ordening. En wil u dan, Heere, deze morgen ons boven het stof uittillen en ons lippen geven om te spreken en een hart om te verkondigen en gedachten die tot eer zijn van u. Ja, laat ons zo gedrenkt mogen worden in dat woord en in het onderdeel van de belijdenis wat we samen overdenken, dat wij het woord en niets dan het woord mogen brengen en dat het zo verkondigd mag worden dat uw woord zijn kracht mag doen. Want u weet, dat is zo nodig, dat het woord van u onbelemmerd en ongehinderd gepredikt wordt en dat het ook zijn kracht doet. Heren, het kan allemaal zo ingezonken liggen. En dan klagen we over de tijd en daar is ook best wat van waar, maar er is veel meer reden dat wij samen klagen over ons hart en over ons eigen leven. Want dat is het grootste struikelblok. Dat werpt de hoogste dammen op tegen uw woord en tegen dat wat in uw woord naar voren gebracht wordt. Heere, breek de dijken van ons verzet en breek de hardheid van ons hart voor het eerst of opnieuw stuk. En wil u geven dat wij vanuit uw woord onderwijs mogen ontvangen vanmorgen. En vooral als het dan gaat over het diepste en het laagste van de vernedering van de Heere Jezus Christus. Over dingen waarvan zelfs de catechismus zegt dat ze onuitsprekelijk zijn. Wil u geven dat we dit woord mogen verstaan. En dat we ook iets van ons eigen leven in dit woord mogen herkennen. En erdoor onderwezen worden. Heel bijzonder, Heere, uw kinderen. Die misschien in diepe aanvechtingen verkeren. En geen weg meer kunnen zien. Geen hand voor ogen geestelijk gesproken. Wil u het volle evangelie van de diepste vernedering van de Heere Jezus Christus vanmorgen gebruiken. Om hen uit die put vol modderig slijk omhoog te halen. En om hen te laten zien welke genade hij verworven heeft. Dat in de hoogste aanvechtingen hij nabij wil zijn de ziel die tot hem zucht. En hij het hart troost dat schrijend tot hem vlucht. Heere, laat daar deze morgen iets van beleefd mogen worden. En geef dat we zo mogen zien op hem, te midden van de benauwenis van de tijd, te midden van de aanvechtingen van het leven, te midden van het ongeloof en de twijfel en alles wat ons benart en benauwen kan. En laat het zo mogen zijn dat we hem over mogen houden. Ja, dat we iets mogen beleven en zij zagen niemand dan Jezus alleen, die gestorven is en die begraven is. Ja, wat meer is, die ook nedergedaald is ter helle. We bidden u voor de gemeente. We dragen allen die rouw dragen en verdriet hebben vanwege een verlies in hun leven aan u de Heere op. Wil u in de wonden die soms zo kunnen schrijnen de balsem van uw vertroosting geven. Wees u met allen die ziek zijn. We denken aan onze broeder Driessen, die nog steeds ernstig ziek in het ziekenhuis ligt in Rotterdam. Heere, u weet, het is moeilijk voor hem om kenbaar te maken wat in hem omgaat. Maar u weet volmaakt wat leeft in zijn hart. Ook nu zijn omstandigheden zeer zorgelijk zijn en ernstig. Wil u hem gedenken, Heere? En ook zijn vrouw en allen die rondom hun staan. Zou u uitkomsten willen geven, want bij u is toch raad, bij u alleen. Maar zou u bovenal met uw genade hem willen bezoeken en hun willen gedenken. We denken ook aan broeder Struik uit Dirksland die in het ziekenhuis is opgenomen. Er zijn de laatste tijd zorgen geweest en alle zorgen zijn zeker nog niet weggenomen. Heere, wil u geven, nu hij voor verder onderzoek en behandeling in het ziekenhuis ligt, dat de dingen die gebeuren mogen gebruikt en gezegend mogen worden. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat genezing en nieuwe krachten van u geschonken mogen worden. En wil u hem sterken en bovenal wil u hem, zijn vrouw en de kinderen en alle die rondom hen staan met uw gunst en uw hulp begiftigen. We zeggen uw naam dank dat zustermans jonge Jan door de operatie heen mocht komen en herstellende mag zijn. We bidden of u haar nabij wilt zijn, wilt geven dat het herstel inderdaad voorspoedig mag zijn. En laat het zo mogen zijn dat deze weg ook voor haar persoonlijk gezegend mag worden. Wees u met zuster van Leeuwen van Vliet, die weer in Rotterdam in het ziekenhuis ligt voor een nieuwe behandeling. Heere, geef dat het alles mee mag vallen. En dat de moeilijke weg die zij en de haren moeten gaan, gezegend mag worden, wil u ook geven dat ze, kon het zijn, over niet al te lange tijd weer naar huis terug mag keren. En laat het zo mogen zijn dat ook nieuwe dingen gevonden mogen worden, waardoor het voor haar gemakkelijker wordt om de weg te gaan. We willen uw naam ook dankzeggen dat Marjolein Kiewiet weer thuis mocht komen na nieuwe behandelingen. Heere, wil u haar sterken. Behandelingen zijn zwaar en soms ook zwaar om te dragen. voor haar en voor allen die zich met haar verbonden weten. Help u haar, Heere, en help u hen allen. En wil u bovenal betonen, ook als het moeilijk is. En ook als de dingen soms moeilijk vallen. Dat u over mag blijven. En wil u als een God van genade en ontferming nabij zijn. In alle opzichten. We zeggen uw naam ook dank dat broeder en zuster de Bakker van der Hoek deze week mochten gedenken. Dat ze 40 jaar aan elkaar verbonden waren door de band van het huwelijk. Er is alle reden, heren, om uw naam ootmoedig dank te zeggen. Dat ze deze mijlpaal in hun leven samen mochten beleven. Dat is niet vanzelfsprekend. Het is in hun leven ook gebleken dat verdriet en rouw zo in kan grijpen en smart en verdriet kan geven. Maar we mogen ondanks alles wat het leven brengt aan moeite en verdriet, toch ook voor de weldaden en de zegeningen, en die zijn er, en ze zijn er vele, uw naam erkennen. En we willen dat ook openlijk doen in uw huis. En daaraan de beden verbinden of u hen bij het klimmen van de jaren samen wilt zegenen met alle die hun lief zijn. En of u met hen wilt gaan. De woestijnperiode, 40 jaren, is door uw goedheid voorbij. Heere, geef dat de zegen die Israël te beurt viel aan het einde van de 40 jaren ook hun te beurt mag vallen. En dat uw bemoeienissen vele mogen zijn. We bidden u, Heere, wil u zo aan allen gedenken. U weet wat er in ons hart leeft. U weet wat we allen in ons hart ervaren. U kent onze levensomstandigheden. O God, wil u, wat ons levensboek ook inhoudt, aan ons denken, in moeite en verdriet ons afhankelijk maken. In voorspoed en zegening, ons bijzonder nabij zijn en zegenen, zodat we afhankelijk mogen worden of mogen blijven. En wil u uw woord gebruiken deze morgen. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 116, gemeente 2, 3 en 5. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenkt gij mij leven, is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, het vierde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de overlevering vertelt dat Luther ooit uitriep: wie moet er voor mij naar de hel? Misschien begrijpt u wat hij daarmee bedoelde. Hij wist dat hij vanwege zijn zonde het verdiende om naar de hel te moeten. Hij was, zoals we dat vroeger noemden, een helwaardige. Maar nu ontdekte hij vanuit het evangelie dat een ander bereid was om in zijn plaats naar de hel te gaan en de straf van God op zijn zonde te dragen. En vandaar die uitroep: wie moet er voor mij naar de hel? En dan begrijpt u meteen wat het enige antwoord is op die vraag. Jezus Christus is voor een zondig mensenkind, een helwaardige als Maarten Luther, naar de hel gegaan. Ja, zegt iemand, maar dan blijft daar toch wel een vraag hangen. Is Jezus dan werkelijk in de hel geweest? Heeft Jezus dan werkelijk de straf in de hel gedragen? Ja, daar is heel wat over te doen geweest. Van der Groe, de man die doorgaans in geestelijke dingen de dingen toch heel diep peilt, zegt: nee, dat is eigenlijk niet gebeurd. En daarom twijfelt hij eraan, u kunt het nalezen in zijn catechismusverklaring, of dit geloofsartikel eigenlijk wel in de 12 artikelen had moeten worden opgenomen. En dat maakt de vraag des te indringender. Is Jezus in de hel geweest? Heeft hij de helse smarten gedragen? Wat betekent het eigenlijk, dat korte woordje, neergedaald ter helle? Wel, we willen er met de hulp van de Heere vanmorgen samen bij stilstaan en schrijven boven de prediking van deze morgen: Christus neergedaald ter helle. En we letten op twee dingen. In de eerste plaats op de betekenis van dit leerstuk. En in de tweede plaats op de troost uit dit leerstuk. Christus neergedaald ter helle. De betekenis van dit leerstuk en in de tweede plaats de troost uit dit leerstuk. Er zit aan dat korte zinnetje uit de 12 artikelen, gemeente, inderdaad heel wat vast. Het eerste is dat die uitdrukking nedergedaald ter helle niet in de oorspronkelijke versie van de 12 artikelen stond. U weet misschien nog dat wat wij de 12 artikelen noemen apostolische geloofsbelijdenis, een van de oudste, zo niet de oudste, christelijke belijdenis is. Ontstaan aan het begin van de tweede eeuw, rond 110 of 120 na Christus, in de kerk van Rome, en later iets uitgebreid, had ze al heel gauw bijna de vorm zoals wij die 12 artikelen kennen. Maar er zijn 2 artikelen die later zijn toegevoegd. Dat is het artikel van de gemeenschap der heiligen en dat is het artikel van neergedaald ter helle. Dat laatste artikel, neergedaald ter helle, dat komt pas voor in de 12 artikelen in de 4e eeuw, rondom 350, 360 na Christus. En wat bedoelde de kerk met die late toevoeging? Wat was de strekking? Nou, dan blijkt als u een blik slaat in de geschiedenis van dat leerstuk, dat daar een heleboel verschillende uitleg aan gegeven is. En in deze catechismusdienst, in deze leerdienst, moet ik de belangrijkste opvattingen noemen. Ook omdat ze zo af en toe vandaag aan de dag nog wel eens een keer voorkomen. Een hele bekende opvatting is, die u zeker in de oude kerk ook hier en daar vindt, dit. Dat we neergedaald ter helle letterlijk moeten nemen zoals het hier staat. En dat dat ook gebeurd is na de dood en het begraven van de Heere Jezus. Jezus is nadat hij aan het kruis gestorven was, letterlijk neergedaald in de hel. In het rijksgebied en het machtsterrein van de vorst der duisternis. Om wat te doen? Wel, zo zeiden sommige oude kerkleraars, om in de hel het evangelie van zijn dood te verkondigen aan de verlorenen. En dan gaan sommigen zo ver dat ze zeggen, wel, die verlorenen kregen dus, doordat Jezus in de hel daalde en daar het evangelie verkondigde, nog een tweede kans om tot bekering te komen. Ze konden alsnog uit de banden van de dood en van de hel ontslagen worden, als vrucht van de kruisverdiensten van de Heere Jezus. En men had daar ook een tekst voor. In de tweede brief van de apostel Petrus wordt gezegd in het derde hoofdstuk dat Jezus aan de doden het evangelie verkondigd heeft. En dat wordt dan zo uitgelegd, hij is na zijn dood in het rijk van de dood, in de hel geweest en heeft daar het evangelie verkondigd. Wel, het zal duidelijk zijn, gemeente, dat deze opvatting niet klopt. Het beroep op die tekst uit de brief van Petrus klopt ook niet, want als u het zou lezen in zijn verband, het is een heel moeilijk schriftgedeelte, maar is zoveel duidelijk dat de apostel Petrus het daar heeft over de prediking van het evangelie onder degenen die nu al dood zijn. Die mensen hebben dus de prediking van het evangelie gehoord toen ze nog leefden. En dan gaat het heel in het bijzonder over de mensen die leefden op de oude aarde voor de zondvloed, die nu al lang gestorven zijn. Zij hebben uit de mond van Noach het evangelie van Christus gehoord. Dat is de bedoeling van die woorden. Het gaat dus helemaal niet over een letterlijke prediking van de Heere Jezus onder de doden en over een prediking van de bekering met als gevolg een mogelijke tweede kans om tot bekering te komen. En laat ik het met grote nadruk zeggen, gemeente, die leer die in de oude kerk veroordeeld is trouwens, die komt vandaag in allerlei moderne jasjes en allerlei moderne vernisjes gehuld weer op. God zou mensen die in hun leven het evangelie niet wilden horen nog een tweede kans geven. Laat u niet verleiden. En reken er niet op, jongens of meisjes in de kerk. Dit leven beslist. En net zo min als Jezus Christus na zijn sterven in de hel geweest is om de verlorenen een tweede mogelijkheid van bekering te bieden, zo zal hij een van ons, als wij verloren zouden moeten gaan, een tweede mogelijkheid bieden. Dat is een leer die inderdaad in de hel is uitgebroed om mensen te verleiden. Er is ook nog een andere opvatting en die vindt u vooral in de Romeinse kerk. U weet, de Romeinse kerk heeft een heel systeem uitgedacht over wat er gebeurt met mensen na hun sterven. Je hebt in de Romeinse leer niet alleen de hemel en de hel, maar daartussenin heb je het zogenaamde vage vuur. En als we het nog eens een heel precies zouden gaan uitwerken, dan bestaan er in dat vage vuur ook nog weer een heleboel afdelingen. Wel, de Romeinse kerk zegt dat in een bijzondere afdeling van het vage vuur waren tot de dood van de Heere Jezus Christus alle oud-testamentische gelovigen. Die waren in wat men in het Latijn noemt het limbus patrum, het voorgeborgde van de vaderen, de plek waar de vaderen, de oud-testamentische vaderen, werden bewaard. Dus Abraham, Isaac, Jacob, David en noemt u al die oud-testamentische bijbelheiligen maar op, die waren bij hun sterven niet naar de hemel gegaan, aldus de officiële Romeinse leer, maar die werden tot het sterven van de Heere Jezus Christus in dat voorgeborgde, in die burcht van het vage vuur bewaard. En toen Jezus Christus de adem uitblies en de geest gaf aan zijn vader, toen is hij na zijn kruisdood naar de hel gegaan, naar het vage vuur gegaan, liever gezegd, en heeft hij de deur van die bewaarplaats van de oud-testamentische gelovigen, heeft hij opengebroken. En toen mochten Abraham, Isaac, Jacob, David, al die oud-testamentische bijbelheiligen, ze mochten de hemel binnengaan. Ziet u, dus letterlijk is de Heere Jezus toen in de regionen, in de streken van het vage vuur en van de hel neergedaald om de oud-testamentische vromen te bevrijden en te laten delen in de vrucht van zijn kruisverdiensten. Nou, ook dat staat nergens in de Bijbel. Dat is een heleboel fantasie, weliswaar misschien vrome fantasie. Maar vrome fantasie kan ook heel goddeloos zijn. En dit kan niet de toets van het heilig woord van God doorstaan. Want in de psalmen staat, om één voorbeeld te noemen, dat zelfs de oud-testamentische vromen wisten dat bij het sterven zij, wanneer ze God mochten vrezen, in heerlijkheid zouden worden opgenomen. Asaf zingt er bijvoorbeeld van in de 73ste psalm: gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Nee, daar is geen sprake van een wachtenstijd in een benauwend voorportaal van het vagenvuur, waar David en Isaac en Jacob nog eeuwen hebben moeten wachten. Zij zijn, omdat de belofte van Christus lijden en sterven vastlag, op kosten van de komende kruisdood van de Heere Jezus Christus, onmiddellijk in de hemel geweest. Nog een derde opvatting, en dat zal de laatste zijn die ik noem, tenminste de laatste die afwijkt. Dat is de opvatting van Luther, die zelfs in de Lutherse belijdenisgeschriften een plaats gekregen heeft, onder andere in Luthers kleine catechismus. Luther zegt dat Christus bij zijn sterven letterlijk naar de hel is gegaan. Maar nu niet om de onbekeerden die in de hel lijden nog een tweede mogelijkheid van bekering te geven. Ook niet om Abraham, Isaac en Jacob uit de kluisters van dat voorportaal van het vage vuur te bevrijden. Maar nee, zijn tocht naar de hel is een triomf. En ik herinner mij, jaren geleden is een preek van Luther gelezen te hebben, waarin die heel dramatisch beschrijft de intocht van Jezus Christus in de hel. En hij zegt, Jezus Christus is in de hel gekomen na zijn kruisdood om in de hel zijn overwinning af te kondigen en de Satan angst aan te jagen. En dan tekent Luther, zoals hij dat alleen maar kan, hoe de Satan en zijn hoogste engelen wegvluchten voor de majesteitelijke glans van Jezus Christus. En angstig tegen de achterwand van de hel in vrees met grote schrikogen kijken naar de inkomende koning die triomferend komt om te laten zien dat hij door zijn dood de oude slang de kop heeft vermorzeld. ook dat is niet in de schriften terug te vinden. En als Luther gelijk zou hebben, dan zou de nederdaling ter hel niet de laatste en de laagste trap van de vernedering van de Heere Jezus Christus zijn, maar de eerste trap van zijn verhoging, de eerste trap van zijn triomf. Hoe moeten we dan die zware woorden, diepe woorden van de nederdaling ter hel verstaan? Wel, gemeente, in de lijn van Calvijn en vele anderen zeggen we, hier gaat het niet over het laatste in de tijd, maar over het ergste. De fout van alle opvattingen die ik tot dusver noemde is dat zij de nederdaling ter hel plaatsen na de dood van de Heere Jezus Christus. En zeggen, nou, dit is een historische volgorde, een volgorde in tijd. Hij is gestorven, begraven en toen pas nedergedaald ter helle. Maar dit laatste woord is niet een historisch moment na de dood van de Heere Jezus. Maar dat ligt in de tijd, in de volgorde van de tijd, voor de dood van de Heere Jezus. Het is niet het laatste, maar het laagste, het diepste. En alleen als we dat vasthouden, dat dit een aanduiding is van de diepste worsteling, van het allerergste lijden van de Heere Jezus Christus, dan kunnen we deze geladen woorden juist verstaan. Want waar gaat het om? Over het diepste, zei ik. En dan moet u dit goed vasthouden. Het diepste lijden van de Heere Jezus Christus wordt zo weergegeven. Nedergedaald ter helle. Wat is het diepste van de straf van de verloren zondaar? Dat hij naar de hel moet. Eeuwig straf moet lijden. En nou zegt het woord neergedaald ter helle, dat de Heere Jezus Christus ook die diepste straf, de helse smarten, heeft doorleden. Hoe dan? Is de Heere Jezus Christus letterlijk in de hel geweest? Misschien dan niet na, maar voor zijn sterven? Dat kunnen we zo niet zeggen, gemeente. Daar is in de Bijbel geen grond voor. Maar wat we wel kunnen zeggen, en vandaar dat de woorden van onze catechismus zo zorgvuldig zijn, is dat Jezus Christus onuitsprekelijke benauwdheden, smarten, verschrikking en helse kwelling heeft doorleden. En daar moeten we de volle nadruk op leggen. Jezus Christus heeft de dood en de straf op de zonde ten volle doorleden. Inclusief de helse kwellingen van de Godverlatenheid. En waar denken we dan aan heel in het bijzonder? Wel, dan zegt onze catechismus tot ons voor, dat heeft de Heere Jezus Christus doorleden tijdens zijn lijden, zijn ganse lijden, maar heel in het bijzonder tijdens zijn lijden aan het kruis, tijdens de Godverlatenheid. En laten we daar maar beginnen met het uitleggen van deze zondag. De Heere Jezus heeft de helse kwellingen doorstaan, heel in het bijzonder tijdens die 3 uur durende duisternis aan het kruis. En misschien zou je er ook de worsteling in Gethsemane nog heel nadrukkelijk bij kunnen betrekken. Maar de catechismus maakt het breder. Hij heeft heel zijn lijden die helse kwellingen moeten lijden. En wat is heel zijn lijden? Nou, als u de catechismus kent en de laatste weken en maanden de dingen een klein beetje bijgehouden hebt, dan weet u dat het lijden van de Heer Jezus Christus niet beperkt was tot die laatste nacht en die laatste dag van zijn leven hier op aarde. Dat was het zwaarste lijden, het grote lijden. Maar hij heeft de ganse tijd van zijn leven geleden, maar heel in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Zo houdt de catechismus het ons voor in de vorige zondag. Dat betekent dus dat de Heere Jezus Christus tijdens zijn aardse leven, tijdens heel zijn lijdensweg van Bethlehem naar Golgotha, helse kwellingen heeft doorstaan en heeft doorleden. Ik zeg het met alle schroom en alle eerbied, gemeente. Er is er één geweest hier op aarde voor wie dit leven een hel geweest is. Dat is Jezus Christus. Dat is een uitdrukking die je soms wel eens leest, hè? Ook bij hele moderne schrijvers. U moet hem maar nooit gebruiken. Hoe erg het leven en het lijden van mensen ook zijn kan, u moet het maar nooit gebruiken. Want er is er één geweest voor wie dit leven op deze zondige aarde een hel geweest is. De ganse tijd van zijn leven hier op aarde. Hoe we dat weten? Wel, we kunnen toch dat vanuit het woord van God meteen duidelijk maken. Jezus Christus wordt ons getekend als de lijdende man van smarten van het begin van zijn menswording af. En probeert u het zich een moment voor te stellen dat de heilige Zoon van God, die in de hemelen leefde te midden van alleen maar zuiverheid en zondeloosheid en schuldeloosheid, hier op aarde bij ieder mens die hij ontmoette de zonde tegenkwam, het vuile tegenkwam, de ongerechtigheid tegenkwam, die de schepping zag zuchten onder de gevolgen van Adams zonde, die zag dat bomen en planten stierven, dat de dieren leden en pijn kenden, dat mensen elkaar haten en verbeten. Dat moet voor de Heere Jezus Christus al een hel geweest zijn op zich. De confrontatie met de zonde. Zelfs in degene die hem het liefst waren. In Jozef, in Maria, in Petrus, in Johannes, in Thomas. Hij heeft daar onder helse kwellingen gehad. En vergeet dat niet, gemeente. De wortels van die helse benauwdheden en die onuitsprekelijke smarten en helse kwellingen die Jezus geleden heeft, liggen in de zonde. En mag ik het opnieuw met alle schroom dan vanmorgen zomaar eens zeggen? De wortels van de helse kwellingen voor degene die voor eeuwig verloren gaan, liggen in hun zonde. Want wat lezen we over de buitenste duisternis? Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. Dat is verdriet. Een knersing der tanden betekent wroeging. Waarover? Wroeging omdat hun geweten ontwaakt is. En ze tegen zichzelf moeten zeggen in de pijnen, in de smarten van de hel, had ik maar geluisterd. Hun zonde komt terug. En dan komt de zonde niet terug in de liefelijke gestalte en onder de sluiers waarmee de zonde zich vertoont in dit leven. Waarmee de zonde zegt tegen jonge mensen en tegen ouder mensen: volg mij en je zult alle geluk en bevrediging vinden die deze wereld te bieden heeft. Maar in de hel grijnst uw zonde u aan in zijn ware gedaante. In het God onterende en in het verschrikkelijke. En Jezus' lijdensweg, gemeente, is daardoor onnoemelijk verzwaard. Dat toen hij hier op aarde liep en zegende en de wil van zijn vader verkondigde, iedere woning, elk kind wat op straat speelde, alle intermenselijke relaties, om dat moderne woord te gebruiken, bevlekt door de zonde, en overal grijnsde de zonde in zijn ware gedaante hem aan. Hij heeft de ganse tijd van zijn leven geleden helse kwellingen. En nu begrijpt u misschien waarom we die helse kwellingen van de Heere Jezus Christus maar niet te veel moeten beperken tot dat laatste ontzaglijke moment aan het einde van zijn leven. Toen was er het diepste. Maar het is er in wezen altijd geweest. En nu kunt u misschien begrijpen waarom we van de Heere Jezus Christus zo weinig lezen tijdens zijn aardse leven, dat hij vreugde had. Waarom we lezen dat de Heere Jezus Christus altijd zo vol diepe ernst was. Waarom we lezen van geweldige emotionele uitbarstingen. Dat hij snikkend stond bij Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, degene die tot u gezonden zijn. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikentjes onder haar vleugels bijeen vergadert als er gevaar dreigt. Maar gij hebt niet gewild. Omdat Jezus Christus overal de zonde zag in zijn ware gedaante. Gemeente, daar zit iets geweldig ontmaskerends in. En ik hoop dat u met mij meevoelt hoe diep deze dingen ingrijpen in ons leven, als we ze een klein beetje gaan verstaan. Dan zijn het de zonden die ook hier weer haarscherp aangewezen worden. Dan is het verschrikkelijke van de zonde wat hier levensgroot staat uitgetekend. En als Jezus Christus terugschrok, ineen krimpte en onuitsprekelijke smarten heeft geleden voor de zonde, hoe zouden wij dan, jonge mensen, ouderen, de zonde, de boezemzonde, de kleine zonde en de grote zonde van ons leven niet moeten haten en verlieden? Wat is het erg als je onder een preek van een bloedende Heere Jezus en een lijdende Heere Jezus en een Heere Jezus die tot in de hel toe vernederd is, de zonde nog aan de hand kunt houden en je boezemzonde nog kunt koesteren en kunt denken, nog, het valt nog wel mee. Je moet toch in deze tijd leven. Ja, er zijn wat een culturele oppoetsbeurten ook in onze dagen om de zonde goed te praten. Iedereen doet het toch? Nou, je kan toch niet uit de toon vallen? En zou God zulke kleine dingen nou zo erg vinden? En zo redeneren we maar en zo praten we uiteindelijk alles maar goed. En we denken ook misschien nog wel dat het goed komt. Terwijl we de zonde steeds meer toe gaan geven. Terwijl we de zonde steeds meer aan de hand houden. En niet weten dat voor Jezus Christus de grote zonde en de kleine zonde de helse smarten uitmaakte tijdens zijn leven. Ja, maar dat is toch niet het enige? Nee, dat is niet het enige, maar dat hoort er nadrukkelijk bij. Want ik zeg alleen maar na in mijn eigen woorden wat onze catechismus ons voorhoudt. En dan moeten we natuurlijk wel voluit onderstrepen dat die helse smarten zijn ontzaglijke dieptepunt of hoogtepunt bereikte toen hij van zijn God verlaten werd. Want weet u, Jezus Christus heeft heel zijn leven helse pijnen ontvangen in zijn reine ziel als hij met de zonde in aanraking kwam. Dat was voor hem een bitterheid en een kwelling des geestes. Maar tijdens zijn leven had hij nog contact met de Vader. Gemeenschap met zijn God. Ondersteunde de Heere hem nog. Zelfs in de hof van Gethsemane leest u in Lucas' evangelie dat hij na de worsteling in die bange nacht ondersteund werd door een engel die van de Vader gezonden werd om hem te sterken. Maar dat alles ontbreekt in de 3 uur durende duisternis. Dan is het niet alleen maar de spot en de hoon en de zonde die woelt en woedt om hem heen, de helse benauwenis van beneden. Maar dan is ook de hemel dichtgesloten. Dat is het diepste helle lijden voor de Heere Jezus. De volstrekte afwezigheid van God. De toorn van God. De ondoorgrondelijke benauwenis van het van God verlaten zijn. Ja, onze catechismus zegt het zo heel, heel aangrijpend. Dat die dingen die Christus met name aan het einde van zijn leven tijdens die 3 uur durende duisternis doorworstelde, onuitsprekelijk zijn. Wie kan die benauwdheid van die 3 uur duisternis doorgronden? Niemand. Maar laat het duidelijk zijn, gemeente. Al is Jezus Christus dan misschien niet letterlijk in de plaats geweest die wij hel noemen. Dat hij de helse angsten en pijnen ten volle heeft doordragen, heel zijn leven. Maar bijzonder aan het einde. En wat betekent dat nu voor ons? Of anders gezegd, wat is de troost die de catechismus uit dit bijzonder diepe en moeilijke leerstuk weet te putten? Nou, laten we maar een aantal dingen noemen en dan volg ik daarbij zomaar gewoon de dingen die de catechismus hier zegt. Dan staat daar dat Jezus Christus de helse angsten geleden heeft in zijn onuitsprekelijke benauwdheden. En dan wordt vandaar een lijn getrokken naar de aanvechtingen en de benauwdheden die ook Gods kinderen doormaken. Want zo begint de vraag toch niet? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroost. Nou, daar wordt dus eigenlijk van uitgegaan dat Gods kinderen aanvechtingen kennen. Ja, dat is bijbels. Want al is er verschil. De een kent meer aanvechting dan de ander. En de een kent meer en diepere strijd dan de ander. Het staat er als een regel die voor heel de kerk van God geldt, dat zij in deze wereld verdrukking zullen hebben. De Heer Jezus zegt dat niet. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Of in een andere plaats, strijd de goede strijd des geloofs. En als u de Bijbelse boodschap op dit punt eigenlijk wilt samenvatten, dan is het zo dat heel de Bijbel één richting wijst. Dat al mag een kind van God vrede smaken, al mag hij blijdschap in God kennen, al mag hij een vrede kennen die alle verstand te boven gaat, in de praktijk van het leven is er toch die voortdurend terugkerende strijd. En de kerk hier op aarde wordt in de oude theologie niet voor niets genoemd de strijdende kerk. De strijdende kerk. Dus Gods kerk hier op aarde heeft aanvechtingen. Laten we dat maar even heel nadrukkelijk onderstrepen. Want we leven in hele verwarde tijden. Waarin in sommige kringen de stellingen verkondigd worden dat het al mogelijk is hier op aarde een overwinnend leven te leiden. De overwinning, de eindoverwinning is er niet pas voor Gods kerk straks in de eeuwigheid als ze de zonde voorgoed te boven zijn. Nee, er zijn technieken en middelen om hier op aarde al boven de zonde uit te komen en een overwinnend leven te leiden. Gemeente, geloof het niet. Er is in de Bijbel niet één tekst te vinden waarin aangegeven wordt dat de volle overwinning hier op aarde al beleefd wordt. Zeker, Gods kerk mag te midden van de strijd wel eens zien en de vrede daarvan ondervinden in het hart dat Christus de vijanden heeft verslagen. En als het geloof beoefend wordt en leeft, ja, dan kun je zelfs met Lodestein tegen de wereld en de schatten van de wereld zeggen: weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Dat is er. Maar de strijd blijft tot de laatste snik toe. En vandaar dat het woord over de strijd en over de aanvechtingen voor al Gods kinderen uit het leven gegrepen is. En dan zeg ik het nog maar een keer, opdat deze dingen duidelijk zijn. Het kan wel een heel verschil zijn hoe ons leven geleid wordt. De een gaat door meer strijd dan de ander. En de een kent diepere aanvechtingen dan de ander. Weet u wat de Bijbel daarover zegt? Dat het meestal zo is. Dat degene die een nabij leven kennen, dus dicht bij de Heere mogen leven, minder zware strijd kennen dan mensen die heel slordig leven en door eigen schuld het pad vaak kwijt zijn. En soms in ernstige zonde vallen en hun geweten diep verwonden. Al weet God het allerbeste hoeveel strijd en aanvechting voor ons persoonlijk nodig is. En God gaat ook, wanneer het over de aanvechting en de strijd in het leven van uw kind des Heren gaat, met ieder van zijn kinderen zijn eigen, haar eigen weg. Maar aanvechting en strijd is er. Wat is dat nou? Aanvechting, strijd. Nou, de catechismus gaat daar helemaal in het slot op in. Als de bede wordt uitgelegd en verlos ons van de boze. En dan heeft de catechismus zit in dat verband over die driehoofdige vijand, de zonde, de wereld, de Satan, de wereld en ons eigen vlees. Die vechten ons aan. En houdt u ook dat maar even goed vast, want dat is ook belangrijk. Dan zegt de catechismus: dat zijn drie doodsvijanden. En ik heb het al meer dan eens gezegd, u moet niet denken dat het dode vijanden zijn. Vijanden die al lang dood en begraven zijn, nee. Ze zijn springlevend, de Satan en de wereld en ons eigen vlees. Doodsvijanden betekent dat ze het op onze dood, dat is op onze geestelijke ondergang, hebben voorzien. En als de Satan verleidt en de wereld lokt en de zonde woelt en woedt in ons binnenste, dan moet u maar nooit vergeten dat het bij die vijandige machten gaat om Gods kerk te gronden te richten. Of een arme zondaar of zondares, een jongen of een meisje of een oudere, wat in alle eenvoud de Heere nodig krijgt, van God af te houden. Want het gaat die vijanden om onze dood. En dat maakt de strijd zo zwaar. John Owen zegt in een van zijn bekendste werken: het leven van een kind van God is een strijdtoneel, een slagveld, waarbij het gaat om erop of eronder, om dood of leven. En dan kunnen die aanvechtingen diep gaan. Misschien zit er wel iemand in de kerk die de Heere mag vrezen, die op het ogenblik in diepe aanvechtingen zit. En ik zal zomaar een enkel voorbeeld noemen zonder volledig te kunnen zijn. Kan iemand zijn die hier zit en die weet de macht dat God hem opgezocht heeft. En in die momenten dat de Heere met zijn genade kwam en alles zo teer lag, toen brandde de liefde in uw hart. Heere, u zal ik lief hebben, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Of een ander die zich altijd nog herinnert dat moment waarop de Heere door zijn woord en door zijn geest een weg van behoud in de Heere Jezus Christus liet zien. Dat je zo mocht luisteren, omdat je het zag dat het nu ook voor een zondaar zoals u was, zoals ik ben, mogelijk is. En dat er ruimte is waardoor de grootste zondaar behouden werd. Je zou het toen de hele wereld wel hebben willen toeroepen. O, zoek toch de Heere, want wat is er een ruimte bij hem te vinden. Want echt gemeente, als die dingen zo teer liggen in de liefde, dan zijn we ruim voor een ander. Dat geneest van een wettische krampachtigheid. Maar goed, dat was zo. En het kan weer zo veranderen. Het leven slokt je op. Op zichzelf begrijpelijk. Maar het slokt je zo op dat de dingen waarvan de Bijbel zegt dat het de beslommeringen of de zorgvuldigheden van het leven zijn, je in beslag gaan nemen. En het lijkt alsof God steeds verder weg is. En of je hart steeds dorder en steeds killer en steeds kouder wordt. Het gebedsleven verslapt. Het luisteren naar de prediking wordt anders. Je wordt kritischer. Je wordt misschien ook wel een beetje wettischer. En een beetje benauwder. En uiteindelijk komt het zover dat je zegt, ja, is er nou ooit iets gebeurd? Je begint te twijfelen. Is het geen inbeelding geweest? En dan hoor je ook nog de stem die soms als van binnen sist in je hart. Waar is nu God op wie je bouwt het? En die stem gaat verder en zegt, bid maar niet meer en hoop maar niet meer. Want je hebt je toch bedrogen en voor jou kan het niet meer. Gemeente, dat kunnen hele diepe aanvechtingen zijn als we aan alles gaan twijfelen nadat de genade van de Heere in ons leven is gekomen. Diepe aanvechtingen kunnen er ook zijn wanneer je iets van de genade kent en je bent misschien plotseling en ondoordacht op een pad van zonde terechtgekomen. Of misschien wel in een erge zonde gevallen. En dat meteen diezelfde stem bezig is. Ja, maar zo'n mensenkind kan nooit een kind van God zijn. Je leest nergens in de Bijbel dat iemand die zo'n zonde als jij nu gedaan heeft, begaan heeft, dat dat met genade gepaard kon gaan. En je gaat twijfelen aan alles wat de Heere geeft. Aanvechtingen, de duivel, de wereld, de zonde. Ze lijken de heerschappij te hebben. En weet u wat nou zo'n wonder is? Als dan in zulke omstandigheden verkondigd mag worden dat de Heere Jezus Christus de helse benauwdheden en verschrikking en kwelling heeft doorstaan toen hij nederdaalde ter helle. Want dat betekent, gemeente, dat hij in die benauwdheden en aanvechtingen is geweest. Dat hij de helse aanvechtingen en de sissende stemmen van binnen en de kracht van de zonde, ook al kende hij zelf geen zonde, maar wel de kracht van de zonde aan den lijve en aan de ziel heeft ervaren. En nu is hij een medelijdende hoge priester, die nu in al die kwellingen en aanvechtingen is geweest, opdat hij de zijne daaruit zou verlossen, zo lezen we hier. En wat zijn dan de dingen die hiervan betekenis zijn? En die tot de troost van heel de aangevochten en strijdende kerk hier op aarde gezegd mogen worden. Allereerst dit. Jezus Christus is in de helse kwellingen en aanvechtingen geweest. En daarvan zegt onze catechismus, die waren onuitsprekelijk. Is u dat wel eens opgevallen? De 3 uur durende duisternis heeft Jezus Christus gezwegen. Dat is het diepste borgtochtelijke zwijgen wat u in de lijdensgeschiedenis vindt. Hij zweeg onder de onuitsprekelijke helse kwellingen, tot hij aan het einde uit een geprangd en aangevochten hart riep. Mijn God, mijn God. Maar het diepste van zijn aanvechtingen blijft onuitsprekelijk. Maar weet u wat dat voor het ware geloof betekent? Dat nou een aangevochten kind van God in zijn aanvechtingen die aanvechtingen uit mag spreken. en die benauwenissen neer mag leggen voor de troon van Gods genade. Dat heeft Jezus door te zwijgen in de 3 uren van Gods verlatenheid betaald en verdiend. Ja, zegt iemand, maar dominee, juist als je aangevochten bent, dan kan het zo moeilijk zijn om dat onder woorden te brengen, om dat uit te zeggen voor de Here, ik weet het. Maar als je het dan niet zeggen kunt, stamel dan daarover. En als je niet stamelen kunt, laat het dan maar een zucht zijn, o God, u weet waar ik in zit. En dat van binnen alles opbruist, God onterende gedachten, een hard hart. En de stemmen zeggen, gij hebt geen heil bij God. En als ik naar mezelf kijk, dan moet ik die stemmen nog gelijk geven ook. U mag het uitzeggen. En heb u dat wel eens in uw persoonlijke leven ervaren? Dat wanneer je nou echt je hart te midden van de aanvechting en te midden van de nood is uit mag storten voor de Heer. Ook al geeft de Heer nog geen antwoord. Dat uitstorten van het hart van de Heer soms al zoveel verlichting kan geven. Opluchting kan geven. Dat is een verborgen vrucht. Van de helse smarten die Jezus Christus heeft doorleden. Wanneer een kind van God zijn smarten en pijn, zijn aanvechting en zijn benauwenis uit mag storten voor de Here en verlichting mag vinden in het gebed. Maar er is natuurlijk meer. Want onze catechismus zegt niet slechts zo aanduidenderwijs dat die dingen uitgezegd mogen worden. Maar dat de Heere Jezus Christus wil verlossen. En daar hoort dan ook in de tweede plaats dit bij. Dat de Heere Jezus Christus, die grote borg en zaligmaker, dus die benauwdheden kent. En die kent hij uit eigen ervaring. Ja, Jezus Christus is wel veel dieper gezonken in de put van helse kwellingen en smarten dan ooit een kind van God zingt. Maar hij kent die benauwenis en die strijd uit eigen ervaring. En dan moet u dat stukje uit Hebreeën 2 maar eens doorlezen straks thuis. Daarin staat het dat de Heere Jezus Christus in alle verzoekingen en in alle aanvechtingen verzocht is geweest. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. En weet u wat dat onder meer betekent? Dat de Heere Jezus nu proefondervindelijk uit ervaring, ik mag bijna zeggen uit bevinding weet, wat helse aanvechtingen zijn. En weet je wat dan wel eens gebeurt als een kind van God nou zijn nood en zijn schuld en zijn aanvechtingen en zijn strijd voor de Here neer mag leggen? Dat daar zijn oog op gericht wordt en dat hij dat gaat zien door het geloof. Dat de Here er nou van weet. Met mijn zuchten, met mijn zorgen, met mijn aanvechtingen, met mijn strijd niet verborgen. Daar gij het alles ziet en weet. En ik herinner me nog heel goed, het is al vele jaren geleden, dat ik bij iemand kwam die op een ziekbed lag, wat zijn sterfbed geworden is. En het was net bekend geworden dat hij heel erg ziek was. En ik kwam bij hem verslagen, want hij was nog niet zo oud. En ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest zeggen. Dat heb je als dominee ook wel eens meer dan u denkt. Maar ik hoefde ook niet veel te zeggen. Hij zegt, dominee, en met tranen in de ogen zei hij, het is verschrikkelijk. Want er is medisch gesproken voor mij geen hoop meer. Hij zegt, en aan de andere kant, God weet ervan. Verder kan ik niet komen. Ik zei tegen hem, hoef je op dit moment ook niet te komen. Maar God weet ervan. En dat moet u meevoelen, om er iets van te verstaan. God weet van de nood en van de strijd en van het verdriet af. En dat is maar niet, ik zeg het met alle eerbied, een koele beschouwende kennis als van ver. Nee, dat is een ervaringskennis, want Jezus Christus is midden in diezelfde nood geweest. Nou, en dan bent u mijn gedachten al voor, dan betekent dat dat die Heere Jezus Christus, die weet van de nood en van de strijd, daarom als de grote hoge priester nu ook in staat is en bij machte is en bereidwillig is om zijn strijdende kerk in al die aanvechtingen en in al die nood te hulp te komen en te verlossen. Ja, want zeg, dat is nu ook zo'n groot wonder dat de Heere Jezus Christus wel in die helse benauwdheid geweest is. Onuitsprekelijk, maar dat hij door eigen kracht, door zijn offer op Golgotha, door zijn bloed te storten, die dood en die nood, die schuld en die zonde heeft overwonnen. En nu kan hij mensen die in nood en smart, in schuld en in ongerechtigheid tot hem de toevlucht nemen, helpen. Hij weet er niet alleen van, maar hij troost het hart wat schreiend tot hem vlucht. Die Heere Jezus die zelf geen toevlucht meer had, mijn God, wil een toevlucht zijn ten tijde van de benauwdheden. Wil een burcht en een sterkte zijn voor allen die op hem betrouwen. En die Heere Jezus Christus heeft het zelf gezegd tot zijn kerk in de aanvechting. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En ik heb het jaren geleden in een preek over die tekst wel eens gezegd, gemeente. Dan staat er in het Grieks een vorm van de woorden die eigenlijk dit betekent. Dan is het onmogelijk, eeuwig onmogelijk dat ik u verlaten zal. En dan is het eeuwig onmogelijk dat ik u begeven zal. Hij verlaten, opdat zijn volk van hem nooit meer verlaten zou worden. Kennen we iets van deze genade, gemeente, dat de Heere Jezus Christus ons opzoekt tot zelfs in de diepste nood toe? Kennen we hem als borg en als zaligmaker? O, vergeet het niet. Als u hem niet kent in de weg van bekering en van geloof. Buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus is de zonde. De duivel. En de hel. En laat dat kille, koude woord nu eens schudden aan die vastgegroeide en vastgeroeste boom van uw onbekeerde leven. En zoek jij, mijn jonge meisje, oudere, de Heere nu hij te vinden is. Want buiten Jezus is geen leven, maar de zonde, de dood en de hel. Maar deze die tot de hel toe vernederd is, breidt zijn handen uit naar mensen die de dood en de hel verdienen. En hij zegt het, o, kom tot mij. En hij is machtig om het hardste hart te breken. Hij is bereid om jou, om u met al uw onmogelijkheden tot u te trekken. Zoek het toch bij hem. Nee, wanneer je het bij hem leert zoeken, dat is hoop ik duidelijk geworden vanmorgen, dan betekent dat niet dat alle strijd voorbij is. Want Gods kerk gaat door de strijd heen. Maar het betekent wel dat de overwinning zeker is. En al is het dan waar, dat u misschien door de Satan bent aangevallen, of dat de zonde en de wereld nog zoveel zuigkracht en invloed heeft in uw leven, Of dat u misschien, terwijl u toch weten mag van Gods genade, zo geschud en geschokt wordt van binnen. Misschien dat u soms wel vreest, zou het nou allemaal te vergeefs geweest zijn. En de poorten van de hel lijken open te gaan. Vergeet het niet. Jezus heeft voor zijn kerk de poort van de hel gesloten. En als u door benauwenis en tegenspoed omringd in eigen kracht bezwijken moet. En als u struikelt en als u valt. Dan staat het er omdat Jezus tot in de hel toe vernederd is geweest. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil u dat in ons leven bewerken, dat we door hem die tot in de hel toe vernederd is, van de poorten van de hel en het machtsgebied van de hel ontslagen worden, opdat we eeuwig zouden leven. O God, u weet, wij zien de zonde zo verhuld. Ze manifesteert zich zo poeslief. En we zijn er diep van onder de indruk. Maar leer ons iets van wat de Heere Jezus zag zien. De zonde in zijn ware gedaante. Ontdek ons aan onze zonde. En leer ons in de benauwenis die er zijn kan wanneer we onze zonde gaan zien vluchten naar hem. Die de grootste benauwdheid doorleden en doorstreden heeft. Opdat zijn volk in de benauwdheid opgezocht zou worden. En uit de nood verlost. Heere, wat is dat een wonder. Wat is het een kostbaar geloofsartikel. Dat nu door uw helse vernedering uw volk nooit meer in de hel kan komen. Die deur is met het bloed van hem die tot in de hel toe is neergedaald verzegeld en kan nooit meer open. Heere, wil dat, met alle vertroosting die in dit woord zit voor de uwen, ook afdrukken in hun hart. En wil u de onbekeerde Heere wakker schudden en uitdrijven tot u. Dank voor alles wat u gaf. Ga met ons. Geef uw zegen deze middag over al het werk, ook het werk van de zondagsschool. Zegen ons als we in een van de verkante gemeenten het woord hopen te bedienen. En wil u vanavond met ons zijn als we vanuit een gedeelte uit de brieven van de apostel Paulus stilstaan bij het hemelleven. Wat hier op aarde al begint. Voor de uwe. Geef dat wanneer we eigenlijk toch een voortzetting in de andere kant van de dingen die vanmorgen de aandacht vroegen mogen laten zien. Ook die boodschap verstaan. En geef ons alles wat nodig is om Jezus wil. Amen. Psalm 16 vers 5 is onze slotzang. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.